En zelfs toen ik werd geslagen, had ik echt zo'n vreugde van binnen.
De Stem. De podcast van SDOK met verhalen van vervolgde christenen.
They beat me by many things in my head, just to remove the word of God from my head.
Richard Groeneboom en Arco van Doleweert delen de getuigenissen en lessen van broers en zussen die lijden vanwege het geloof in Jezus.
Als ik lieg, dan verlies ik mijn eeuwige toekomst.
Ja, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van podcast De Stem.
Ja, vandaag reizen we af naar Pakistan. Een land waar de situatie voor christenen zomaar van het ene op het andere moment totaal kan veranderen. Zoals bijvoorbeeld in de stad Jaranwala vorig jaar.
Tientallen huizen en kerken van christenen werden vernield omdat christenen onterecht beschuldigd werden van ontheiliging van de Koran.
Ja, collega Dirk Vink is heel recent in Pakistan geweest en hij sprak onder meer met christenen uit Jaranwala. Ja, de meeste westerlingen vallen erg op in Pakistan, Dirk, maar jij niet zo.
Heb ik begrepen. Ja, ik kan wel een beetje voor een Pakistan doorgaan.
Ja, ik schijn ook zo uit het Midden-Oosten te kunnen komen. Ja. Ja.
En, dat is wel een voordeel in jouw werk,
ja,
toch?
Dat is wel echt een voordeel. En ja. Ik heb ook Pakistanse kleding aangeschaft, omdat ik vooral in de buitengebieden dan nog minder zou opvallen.
Oh, en, dan blend je helemaal in, joh, in die cultuur.
Dat heeft enorm geholpen.
Ja, dat kan me voorstellen. Dat kan ik voor jou niet voorstellen,
nee,
Richard.
Veel te lang.
Ja, met veel te lang.
Daar moet ik ook maar het mee doen.
Echt een witneus.
Ja, helaas. Maar goed, je bent ook in Pakistan geweest en hebt mensen gesproken uit Jaranwala. Dus we zijn heel benieuwd naar jouw verhalen. We gaan er straks nog veel meer over horen.
Ja, precies. Maar we beginnen even met een rondje. Wat heb je meegenomen? Om gewoon een soort vervolgerechtje. We beginnen langzaam deze podcast in te duiken. En Richard, wat wil jij met ons delen vandaag?
Nou, ik wil graag aandacht vragen voor een heel mooi event wat we als SDOK aan het organiseren zijn op dit moment over Noord-Korea, het land wat al vele jaren met stip op de eerste plaats staat van landen waar christenen worden vervolgd. We hebben een hele bijzondere gast, een man die in Noord-Korea is opgegroeid en heel dicht op het regime zat van de Kim-familie. Iemand die verantwoordelijk was voor het beschermen van de schilderijen met de afbeeldingen van de grote leider. Je moet je voorstellen, velen weten dat misschien wel, maar het is verplicht om allemaal foto's in je huis op te hebben hangen van de grote leiders. En die zijn echt soort van heilig. En dat geldt ook voor schilderijen. Dus als er bijvoorbeeld een brand uitbreekt in Noord-Korea, dan moeten eerst de schilderijen met de afbeeldingen van de grote leiders worden van de muur worden gehaald. Ja. En dan pas daarna mag je jezelf in veiligheid brengen.
Dan pas je kinderen, zeg maar.
Exact. Nou, het gebeurde een keer dat hij, toen er een brand uitbrak, schilderijen van de grote leiders in veiligheid had gebracht. Met grote consequenties. Zijn lichaam heeft vlam gevat. Hij heeft heel lang in het ziekenhuis gelegen om het herstellen van zijn verwondingen.
Dat was niet zomaar een brandje dan?
Dat was niet zomaar een brandje. En hij had gedacht daarvoor een grote beloning te krijgen, maar die kreeg hij niet. Sterker nog, het was wel zo dat hij op een gegeven moment te horen kreeg dat hij niet langer in het leger hoefde te blijven, dat hij daarvoor vrijstelling kreeg. Maar daarna moest hij daar wel een paar honderd euro voor betalen, als een soort bedrag wat hij moest betalen.
Zoals een aflaat.
Aflaat, zeg maar. Ja. Terwijl hij dacht, ik krijg een beloning. Sterker nog, het tegendeel was waar hij moest gaan betalen om vrijstelling te krijgen voor het leger. En dat heeft zo ongelooflijke frustratie bij hem opgeleverd dat hij toen gevlucht is. Eerst naar China, uiteindelijk naar Zuid-Korea. Nou, lang verhaal kort, daar heeft hij Jezus leren kennen en dat heeft zijn leven totaal veranderd. Ja, en ging hij eerst in vuur en vlam voor de Kim-familie, letterlijk.
Ja, letterlijk.
Gaat hij nu in vuur en vlam voor het evangelie. Ja. En hij is in Nederland op 21 juni.
Ja.
Dus zet hem even met chocoladeletters in je agenda. 21 juni.
Een vrijdagavond is dat?
Op een vrijdagavond. Locatie is nog niet helemaal bekend. Dus ik zou zeggen, hou gewoon de socials en de website van SDOK in de gaten. Want het belooft een hele mooie avond te worden.
Ja, en zeker. Want hij is een van de sprekers. En tijdens dat event gaan we nog meer verhalen horen. Ook wel gewoon de lessen van Noord-Koreaanse christenen naar Nederlandse context toepassen.
Precies.
Nou, dankjewel voor delen.
Ja, en wat heb jij bij Arco?
Nou, het sluit eigenlijk heel mooi aan bij wat jij net met ons deelde. Noord-Korea. Ik kwam pas op het spoor van een heel mooie radioprogramma's in het Koreaans.
In het Koreaans? Kijk.
Ja, in het Koreaans. En er is een organisatie in Zuid-Korea die Noord-Koreaanse radio maakt. En dat doen ze met Noord-Koreaanse christenen.
En dat wordt uitgezonden in Noord-Korea zelf?
Dat wordt uitgezonden in Noord-Korea, maar ook in andere landen waar Noord-Koreanen zijn. Ja, dat is een beetje ingewikkeld, maar er zijn gastarbeiders, Noord-Koreaanse gastarbeiders in Rusland, in China, in andere landen. En ze proberen ze te bereiken door radio-uitzendingen. En dat doen ze met een korte golf. Jij bent radioman, dus
eigenlijk... Ja, ik word hier helemaal blij van, dat snap je wel. Ja.
Dus, en daardoor kunnen de mensen die hier naar luisteren ook redelijk anoniem luisteren. Je kunt niet zomaar trekken waar zit iemand met zo'n korte golfradio te luisteren. Dus je kunt heel anoniem intunen.
Ja.
En ze krijgen er ook echt respons op. Van mensen die dat beluisteren, die daardoor bemoedigd worden, die daardoor zelfs God leren kennen. Dus dat is super mooi. En ik wilde ook eigenlijk een stukje laten luisteren. Het lied, ik zal de titel nog niet verklappen, maar je hoort het vanzelf.
Nou, laat eens even horen. Gaaf, als een hert dat verlangt naar water in het Koreaans. Dat kennen ze daar ook.
Ja, dat kennen ze daar ook. En prachtig hè, hoe dat gezongen wordt. En ook wel vind ik heel mooi om te zien de effort die Noord-Koreanen, die tot geloof zijn gekomen, eigenlijk steken in het bereiken van hun landgenoten.
Ja.
Dat is ontzettend moeilijk. Noord-Korea is niet voor niets als een heel gesloten land aangewezen. Staat niet voor niets op helemaal bovenin de ranglijst. En toch zetten ze al hun energie in om anderen met het evangelie te bereiken.
Ja, dan zal Noord-Korea niet blij mee zijn met dit soort uitzendingen, denk ik zo.
Nee, daar zeggen ze ook over. Ze worden ook gejammed, heet dat.
Ja, dus gestoord.
Gestoord, ja. Dan proberen ze de frequentie te bereiken met een soort van piep of wat dan ook erdoor. Maar door allerlei werk van hun kunnen ze dat ook weer steeds omzeilen. Ja, hoe dat precies werkt, weet ik ook niet.
Nou, interessant. Wellicht dat we daar ook meer over gaan horen op 21 juni, hè?
Ja.
Het zegt wel iets, hè? Als zo'n uitzending dus gejamd wordt. Als zo'n uitzending gejamd wordt door de Koreaanse overheid, betekent dus dat die...
Dat doen ze niet voor niets.
Dat die radio-uitzending dus heel goed beluisterd wordt. Of in ieder geval heel goed ontvangen wordt.
Ja. Dus eigenlijk moet je blij zijn als ze gejamd worden, want dan heeft het blijkbaar impact.
Dan heeft het dus blijkbaar zo'n impact. Want dan doen ze alle moeite voor om een stoorzender de lucht in te gooien.
Ja. Heel mooi. Ja. Hey, dankjewel, Arco. Ja, dan is het nu tijd voor jou, collega Dirk Vink. Jij werkt voor onze internationale projectafdeling en zodoende ben je regelmatig op stap. Op bezoek bij de mensen voor wie we dit werk allemaal doen, onze vervolgde broers en zussen. Net terug uit Pakistan, een land waar we ook regelmatig aandacht voor hebben gevraagd in deze podcast. Daar kun je trouwens ook meer over horen in andere afleveringen. Dus ik zou zeggen, als je meer wilt horen over Pakistan, kijk dan ook even naar de show notes bij deze podcast om andere afleveringen te beluisteren. Eind vorig jaar was er heel veel gedoe in Jaranwala, een stad in Pakistan waar christenen werden wakker geschrikt door aanvallen, kerken vernield, huizen in brand gestoken. Je bent daar geweest en je hebt ook mensen gesproken daar uit die stad waar die ellende zich heeft afgespeeld, toch?
Ja, dat klopt, ja. Ik heb een groep mensen in de stad gesproken, niet ver van Jaranwala.
Want je bent niet zelf in Jaranwala geweest?
Nee, dat was niet handig. Heel veel buitenlandse organisaties die daar geholpen hebben, willen nu ook graag weten, oké, wat is er allemaal van terechtgekomen van de hulp die we hebben gegeven. En daardoor worden de christenen in die wijk, in die stad Jaranwala, heel erg geëxposed. En het gaat nog steeds niet goed met hen.
Even voor de mensen die niet helemaal scherp meer hebben. Het was een hele wijk met christenen. Ja. En op een gegeven moment waren er een paar moslims die wilden die christenen in een kwaad daglicht stellen. En hadden die christenen beschuldigd dat ze de profeet Mohammed zouden hebben beledigd. Hè? En onterecht, maar toen kwamen alle moslims uit hun huizen. Klonk het uit de minaretten van de moskees. Pakte christenen.
Ja, inderdaad.
En hoe hebben ze dat gedaan?
Ja, dit was echt een hele aparte manier. Ze hebben op een of andere poster iets lelijks geschreven over de profeet Mohammed. gezegd, zoiets als van, profeet Mohammed vinden we maar een rare man. Wie zijn wij? En dan hun eigen namen daaronder, plus telefoonnummers en adressen.
Van die christenen?
Van die christenen. Van okay. Als je meer wil weten hoe we er echt over denken, dan kom je maar naar ons toe. En okay. Toen hebben ze die poster op een huis van een moslim geplakt.
Eén poster.
En daar is een foto van gemaakt. En die is op een van de socials gezet. En dat is viral gegaan. Ja, niemand zal van zichzelf zeggen van... Kom maar bij me langs als je er meer over wil weten. Ja. Dus dat was, zouden wij zeggen, overduidelijk een valse aanklacht.
Ja.
Maar de moslims waren heel snel aangebrand met z'n allen. En ze hebben elkaar opgestookt met van... Hey, nu gaan we een verhaal halen.
Ja. Maar niet alleen bij die christenen dus die op die poster stonden.
Nee, ze hebben dus alles en iedereen over één kamp geschoren. Nu gaan we daar de korte metten mee maken. En ze zijn die christelijke wijk binnengetrokken. Hebben tientallen kerken platgebrand. Huisraad van christenen op straat gegooid, in fik gestoken. En die mensen konden ternauwernood ontkomen. Dus ze kregen een kwartier voor tijd, voordat die grote groep aankwam, kregen ze te horen van wegwezen, gauw wegwezen. Ja. Want wij kunnen jullie niet beschermen, zei de politie. Want er zijn met veel te weinig mensen.
Zo.
En gelukkig geen doden bij gevallen. Maar wel heel naar, heel vervelend.
Ja. Ja. Hey, en wat is er dan gebeurd met die man of mensen op die poster?
Die zijn opgepakt. De familie die het betrof, die werden verhoord. Sommigen die hebben een kleine 2 weken in de gevangenis doorgebracht, in voorarrest, uitgezocht wat is hier nou eigenlijk precies aan de hand. Mm. En al over wie gaat het dan precies? En wat is het echte verhaal? Uiteindelijk zijn ze allemaal vrijgesproken. Aanklacht is komen te vervallen. En die jongen die met name genoemd werd op die poster, of twee broers, die zitten nu ondergedoken.
Want die kunnen zichzelf niet meer gewoon fatsoenlijk op straat laten zien. Want iedereen denkt van ja, maar hij heeft het waarschijnlijk wel gedaan. Althans, die moslims denken dat waarschijnlijk.
Precies. Ik heb die familie gesproken en die zitten in angst. Want wat moeten we nu? Het beste voor ons is als we hier weggaan. Een nieuw bestaan ergens opbouwen, ergens anders in Pakistan. Of misschien wel in het buitenland. We weten het niet goed.
Ze komen ook verder nauwelijks buiten, deze mensen?
Nee, die twee jongens waar het om gaat, die blijven heel de dag binnen.
Zo. Ja. Maar leven, joh. Dat is nu al zeven maanden geleden of zo, als we deze podcast opnemen.
Ja.
Ongelooflijk.
Ja. Ja, heel naar. En ze leven dus echt voortdurend ook in angst.
Ja. En we hebben toen een noodhulpactie opgericht vanuit STLK en Net Foundation. En echt steun gegeven ook aan de christenen die getroffen zijn. Wat heb je daarvan gezien? En hoe gaat het nu met ze?
Ja, die mensen die ik sprak, die zeiden, we zijn ongelooflijk goed geholpen. Hè. Materieel, we komen niet tekort. Hè. Zelfs sterker nog, we hebben meer dan dat we er voorheen hadden. Het is echt een arme christelijke wijk. Dus het is mensen hebben heel genereus gegeven. En daar konden al die kerken weer mee opgeknapt worden. En hun huizen, huisraad. Dus materieel gezien gaat het goed met hen.
Ja.
Maar de echte pijn, de echte problemen, je zou bijna kunnen zeggen, die beginnen nu pas.
Oké. Okay.
Want?
Nou, deze mensen worden nog steeds met de nek aangekeken. De moslimgemeenschap is dan wel tot rust gekomen. Ze hebben hun woede kunnen botvieren. Maar ze laten deze christenen helemaal links liggen. Dus de christelijke winkeltjes, de shops langs de kant van de weg, worden niet bezocht door moslims. Dus ze hebben heel weinig inkomen. De contacten die er eerst waren, zijn helemaal verbroken. De kinderen uit de christelijke wijk durven niet naar school. Ze zijn bang voor hun klasgenoten. Dat ze gepest worden, dat ze misschien wel gepakt worden. Ze willen eigenlijk niet naar school.
Dus die vijandschap en die angst is eigenlijk alleen maar toegenomen?
Het zit heel erg onder de oppervlakte.
Ja.
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 Hoe gaat men daar nou mee om vanuit het geloof? Heeft men veel kracht daaruit? Of?
Ik heb het ook gevraagd. Christenen staan al onbekend. Dat het thema vergeving een heel belangrijk thema is. Hoe zit dat bij jullie? Kunnen jullie dat? Is dat nog veel te vroeg om daarover te praten? En toen zeiden ze, we hebben nog zoveel pijn en zoveel verdriet. We zijn ook bang dat ze weer komen. En ook al zijn dingen hersteld, materieel gezien. Het heeft ons echt wel krassen achtergelaten op onze ziel. Vergeven wordt heel erg lastig. Die mensen vroegen ook die hen begeleiden, een dominee die hen daar begeleidt, via wie wij de projecten konden steunen. Die zei van, heb je nog een woord van bemoediging voor deze mensen? En ik vond het best lastig om vanuit mijn luxe positie van niet vervolgde iets te zeggen over de noodzaak van vergeving.
Ja.
Gelukkig.
Ja, dan voel je misschien haast een vader die, misschien niet eens een vader, maar gewoon überhaupt, weet je, een strenge schoolmeester van jongens.
Ja, je moet wel vergeven.
Ja.
Wat heb je uiteindelijk meegegeven?
Ik zag twee flesjes water op tafel staan. En toen kreeg ik een ingeving. Ja. Ik zeg, dat zijn goddelijke ingevingen. En die twee flesjes water, die symboliseerden voor mij pijn aan de ene kant en verdriet aan de andere kant. En ik vroeg aan een van die slachtoffers uit Jaranwala, die net zijn verhaal gedeeld, wil je die flesjes water in je handen nemen? En dat deed hij. En vervolgens kwam ik met een dienblad met allemaal koekjes langs. Hij zei, wil je misschien iets van een koekje? En toen heeft hij dus een flesje water op tafel neer moeten zetten om een koekje aan te kunnen pakken. Ik zeg, volgens mij symboliseert dit wat er eigenlijk aan de hand is. Jullie zitten nog met twee handen vol die je nog niet kunt loslaten. Dus pijn en verdriet.
Mm.
Ik zeg, en vergeving, hoe pijnlijk, hoe moeilijk ook, begint met van dat je het wel een plek geeft, neerzet.
Ja.
En dat je daar recht doet aan het onrecht wat er is gebeurd. Ik zeg, maar de volgende stap weer verder kunnen, begint met iets aan kunnen pakken met het loslaten van...
Waar je kunt pas een koekje...
Ze waren er heel blij mee. Ik zeg, en daarmee poetsen we niet weg wat er is gebeurd. Ik zeg, maar jullie moeten wel verder. Ja. En ik zeg, daar wil God ook echt in meekomen. Dus die wil je ook inderdaad iets uitdelen. Dat je verder kunt. Maar dan moet je wel iets kunnen loslaten. Ja. Bij hem. Bij
dat
hem
is een langzaam proces ook.
Precies.
Ja. 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 Ja, jij hebt het heel veel mensen gesproken. We kunnen die niet allemaal in de podcast nu gaan bespreken. Het zou veel te veel zijn. Maar laten we er even twee uitlichten. Kun je één ontmoeting beschrijven die heel veel indruk op jou heeft gemaakt?
Wat enorm veel indruk op mij gemaakt heeft, is het werk onder geheime gelovigen in Pakistan. Dan heb ik het over mensen die met een moslimachtergrond tot geloof zijn gekomen in Jezus. En zijn liefde in hun leven hebben ontvangen.
Ja, want dat is voor de context, je had het net over een christelijke wijk.
Ja.
In Pakistan heb je gewoon christelijke wijken met mensen die als christen opgroeien. Maar je hebt ook nog een categorie mensen die tot geloof komt in Jezus, maar eigenlijk als moslim is opgegroeid.
Het is min of meer prima als je christen bent in Pakistan, als je als christen geboren bent in een christelijk gezin. Mm. En niet te veel mee doet, het voor jezelf houdt, in je christelijke wijk houdt en daar kerkje bent, prima. Maar je mag in Pakistan echt niet mee naar buiten toetreden, met naar mensen toe die Christus niet kennen.
Mm.
En die mensen die daar tot geloof zijn gekomen vanuit de moslimwereld, omdat mensen echt de moed hebben om het geloof te delen, dat is echt een hele andere categorie christenen.
Zo. En die komen allemaal samen bij pastoor Suleiman.
Ja, deze pastoor Suleiman, die ziet het als zijn bediening, als zijn roeping, om deze gelovigen toe te rusten, om hen een kans te geven ook iets van gemeente te zijn. Dus hij organiseert geheime samenkomsten, waar mensen pas worden toegelaten nadat hij langdurig met hen heeft opgelopen, zodat ze ook echt gemeente kunnen zijn en van elkaar kunnen leren en kunnen groeien in geloof.
Ja, en geheime samenkomsten, hoe moet ik me dat voorstellen?
Deze gelovigen komen samen op een plek waar zij niet wonen. Ik heb het hier over een miljoenenstad. En in een heel andere wijk als waar zij wonen, komen ze druppelsgewijs gedurende de zondag komen ze binnen.
Mm-hmm.
En dan hebben ze een maaltijd met elkaar. En dan begint de samenkomst met veel gebed, veel uitleg, interactie. En daarna veel zingen. Het avondmaal wordt gevierd. En daarna hebben ze weer een theemoment met elkaar. Dus dat ze weer eten en drinken hebben met elkaar. En waar er doorgesproken wordt, waar ook de pastorale gesprekken plaatsvinden. Waar ze elkaar echt kunnen ontmoeten. En dan gaan ze druppelsgewijs ook weer het gebouw uit.
Ja, want wat voor gebouw is dat dan waar ze samenkomen? Dat is gewoon ergens...
Een bovenverdieping van een andere pastor wordt daarvoor gebruikt. In een christelijke wijk wel. Dus het is niet gek als daar gezongen wordt in dat gebouw. Want daar woont een dominee.
Maar wie er zingen, dat is wel echt een geheim.
Ja, inderdaad. Het wordt niet gedeeld met de directe buren. Nee.
Ja. En wat sprak jou zo aan deze pastor die dit werk leidt?
Ja, dat hij heel enorm toegewijd is. En dat hij gewoon weet van, buiten ons eigen wereldje zijn er nog zoveel mensen die Jezus niet kennen. Hij gaat ook echt op uit naar ziekenhuizen, naar de plaatsen waar kwetsbare mensen zijn. Om daar uit te delen van de liefde van Jezus. Eerst in daden. Hmm. Door er voor mensen te zijn, ziekenhuisrekening te betalen. Iets te delen. En hij is herkenbaar als dominee. Met zijn priesterboordje. Mensen weten dat ook en vragen dan vaak, wil je voor me bidden? Nou, dus dat is vaak al een ingang om met mensen te delen.
Maar dat is ook wel gevaarlijk werk. Want zo'n man wordt, neem ik aan, misschien ook wel bedreigd.
Ja, absoluut. Het evangeliseren, het toeristen onder moslims, ex-moslims, dat heeft echt een prijs. En die betaalt hij ook. Hij en zijn gezin. Het is echt een family ministry, zoals we dat noemen. Ze doen het alles met elkaar.
Ja, welke prijs betaalt hij dan?
Ja, als voorbeeld, hij is al meerdere keren verhuisd. Hij heeft ook moeten verhuizen, ondergedoken gezeten, omdat hij bedreigd werd. En een heel recent voorbeeld is dat hij een man had geholpen in het ziekenhuis die zich voordeed als christen. Hij had een praatje mee en de man zegt, ik kan de ziekenhuisrekening niet betalen. Hij zegt, nou, daar kan ik je wel bij helpen. En heeft voor hem gebeden, heeft hem geholpen met het betalen van een ziekenhuisrekening. En toen hij uit het ziekenhuis ontslagen werd, belde hij deze dominee weer op van, ik heb geld nodig. En kan ik geld van je lenen? Hmm. En toen zei hij, daar kan ik echt niet aan beginnen. Ik wil best helpen met de rekeningen betalen, zoals plotseling een rekening zoals het ziekenhuis. Maar ik kan hier echt niet aan gaan beginnen. Hmm. En het werd die man heel boos. Hij zegt, ja, ga maar wel geld heen. Anders ga ik je aangeven bij de autoriteit. Want ik weet dat jij evangeliseert onder moslims. Dat je probeert moslims te bewegen om christen te worden. En toen zei hij, ik ga dat niet doen. En vervolgens kreeg hij een appje van die man met een Google Maps locatie van zijn eigen huis. Zo van, ik weet waar je woont.
Dat wordt wel heel bedreigend.
Hmm. En de dag daarna kreeg hij een appje met een foto van een revolver.
Wow.
Van een pistool. En dat vond hij echt beangstigend. Maar het werd nog erger, want diezelfde avond kreeg hij een geluidsfragmentje, een audiofragmentje toegestuurd met het afgaan van een pistool.
De boodschap was wel...
De boodschap was overduidelijk. Ja. Ik weet waar je woont. Ik weet, en dat was ook zo. En ik weet, ik weet ook wat je doet. En als je mij dus niet gaat helpen, Dan ga ik over tot de volgende actie. Dan leg ik je om of wat dan ook. In ieder geval, dat was zo bedreigend dat hij diezelfde nacht besloten heeft weg te gaan met zijn gezin. Zijn ze in een hotel gaan wonen in een heel andere wijk. En daarop volgende nacht is hij met zijn twee oudste zoons het huis wezen leeghalen. En op zoek gegaan naar een nieuwe woning.
Ja, zo.
Hoe ervaart hij dat allemaal, deze prijs die hij daarvoor moet betalen?
Eigenlijk heel nuchter. Hij zei van, ja, dit is de prijs, het volgen van Jezus. Maar ik wil wel mijn gezin beschermen. En ik ga niet meer mensen bij mij thuis uitnodigen, zoals ik bij die man gedaan heb. Dat kan echt niet. Willen we dat deze bediening voortgang vindt, dan moeten we toch wel een aantal veiligheidsmaatregelen hebben. Ja. Dus ook mensen die uitgenodigd worden voor de dienst van geheime gelovigen, dat duurt echt even, gaan een aantal maanden overheen, gesprekken dat ze echt weten, dit is echt iemand die echt tot geloof gekomen is en echt moet groeien in geloof. En die is echt nu rijp om de dienst bij te mogen wonen, om de ander ook te beschermen.
Ja.
Nou, bijzonder verhaal. Je hebt nog een ander verhaal wat je met ons gaat delen. Ja. Vertel.
Ja, wat me gelijk te binnen schiet is de ontmoeting die ik had met, laten we haar Nisa noemen. Ik ontmoette haar toen ze 24 jaar was. Maar ze vertelde mij haar verhaal. En dat begint dat toen ze 11 jaar was. Ze komt uit het grensgebied van Afghanistan en Iran. Echt een heel moeilijk gebied waar heel weinig christenen wonen. Ze woonde daar met een aantal andere christelijke gezinnen. Nominaal christelijke gezinnen. Wat dus wil zeggen van, ja, je bent christen van geboorte. Maar je doet er niet zo heel veel aan. Haar ouders vonden destijds prima dat ze naar de madrassa ging.
Dat is de
islamitische school. Dorpsschool.
Ja.
Waar je uit de Koran leert reciteren. Waar je islamitisch onderwijs krijgt. Ook lezen en schrijven onderwijs. Dat vonden ze prima. Ze zeiden destijds ook van, ja, alle geloven leiden uiteindelijk naar de hemel. Wij zijn christenen, zij zijn moslim. Dat kan prima naast elkaar bestaan. Zij ging naar die school toe. En het verhaal begint dat ze een jaar of 11 was. Toen de islamleraar naar haar toe kwam en zei van, ik vind je mooi en je bent nu bijna op een huwbare leeftijd. Ik wil echt heel graag met jou trouwen. Ze schrok enorm daarvan. In de klas zat ook namelijk ook de zoon van die islamleraar. En die was dus net zo oud als dat zij was.
Ja, en ze was 11, is dat dan
11, ja.
De huwbare leeftijd?
Ja, ja, rond de 13, 12, 13, in dat gebied.
Dan kan het al.
Gebeurt er dat de meisjes uitgehuwelijkd worden. Zo. Ja. Hij zegt, ik heb een goede baan. Ik heb ook geld, dus ik ga naar je ouders toe. Zij zijn blij en jij bent blij, want ja, dan ben jij onder de pannen.
Want die krijgen dan een grote zak geld.
Ja, en jij bent blij, want dan heb je een goede toekomst voor je. En ik ben blij met zo'n mooie vrouw erbij. En ze schrok daar zo enorm van. Ze zegt, ik kon geen hap meer door mijn keel krijgen. Ik ben niet meer naar school gegaan. Ik werd ziek, echt gewoon, ik werd er doodziek van. Hmm. En ja, ik wist eigenlijk niet wat ik moest doen. Het enige wat ik wist, wat had ik geleerd op die madrassa, en dat was bidden op de moslim manier. En dat is vasten. En ik heb toen alleen maar gebeden in mezelf de woorden van, ja, God, als u echt leeft, als u echt bestaat, wilt u dan geven dat mijn ouders voor me opkomen. Op het moment dat hij op de stoep staat om me te komen halen, ja, dat ze voor me opkomen. Ik kan het niet, ik wil dit niet. Ik ga nog liever dood. En dat heeft ze gedaan, 3 dagen lang. Heeft ze gevast.
Gevast als in, ja, geen eten?
Geen eten, geen drinken. Ze was er ook ziek van. Dus ze kon ook niet eten en drinken. En ze zegt, ik had me opgesloten om een slaapkamer. En toen stond hij dus inderdaad op de stoep.
En na die 3 dagen.
Ja, en het wonderlijke was dus dat mijn moeder zei, die hoorde het verhaal aan van die leraar. Van, nou, ik heb een zak met geld en jullie blij, ik blij en het meisje blij. Dat ze keken me aan en zegt, ja, ben je helemaal gek geworden? Het is een kind. Dit gebeurt niet. En die vader heeft hem ook de deur gewezen. Ze van, nee, hier komt niks van in. En heel kort daarna hebben ze al hun spullen bij elkaar gepakt. En hebben ze ook echt voor haar opgekomen door te zeggen, we gaan een nieuw leven beginnen op een andere plek. Dus tientallen kilometers verderop in een stadje zijn ze naartoe verhuisd.
Ja, nou, de vorige podcast ging over de kracht van vasten. Nou, dit is wel weer een prachtig voorbeeld van 3 dagen vasten. Ja. Pastor Jona, 3 dagen, niet eten, niet drinken. Eigenlijk identito verhaal.
Ja. Ja. Ja.
Maar het verhaal is nog veel sterker zelfs als het gaat over vasten. Want het verhaal kent nog een periode van vasten in de nieuwe stad.
Want ze ging toen verhuizen en toen?
Nou ja, ze is daar naar een christelijke school gegaan. Kreeg daar christelijke vriendinnen. Leerde iets meer over het christelijk geloof. Maar had nog niet die diepe wortels. En in die periode, ze moet een jaar of 16 geweest zijn. Kort daarvoor kwam er een zendeling uit het Westen. En die begon daar, die heeft daar een kerk gesticht. En die heeft daar Bijbels onderwijs gegeven, waar zij naartoe ging. Hmm. En zij leerde toen steeds meer over de Bijbel. En ook met haar vriendinnen. Maar in die periode werd ze weer geconfronteerd met deze man.
Exact diezelfde man?
Diezelfde man stond in één keer op de stoep.
Ongelooflijk.
Klopte aan en zei van, nou, je bent nu een jaar of 16 en ik zag je op straat lopen. Ik ben overgeplaatst naar dit stadje en ik herkende je meteen. En je bent nog net zo mooi, zo niet mooier als dat toen je bij mij op de moslimschool zat in dat dorpje. En nu ga ik je echt niet meer laten gaan. Ik wil heel graag met je trouwen. En toen had ze zoiets van help. Paniek sloeg toe. Mm. Wat is dit?
En wat gebeurde er toen?
Ja, wat er toen gebeurde is echt heel bijzonder. Weet je wat? Laten we gewoon even haarzelf laten vertellen wat er toen gebeurde.
In mijn wanhoop ben ik naar een christelijke vriendin gegaan die wat ouder is dan ik. En ik vroeg haar, alsjeblieft, help mij om echt te bidden. Ze lachte een beetje en ze vond het wat vreemd dat ik als 16-jarige christen nog niet goed wist hoe ik moest bidden. Ze vertelde me vervolgens het verhaal van Esther uit de Bijbel. Zo hoorde ik dat Esther 3 dagen lang bad en vastte en dat God toen antwoordde. En ik zei, nou, als dat zo is, ja, dan zal ik gaan bidden en vasten. En dat heb ik dus 3 dagen gedaan. 3 dagen lang zei ik tegen God, ik heb van andere gelovigen gehoord dat u tot ons spreekt en daarom vraag ik u ook om tot mij te spreken. Dit gebed ben ik constant blijven bidden. En de 3e dag sprak God heel duidelijk tot me. De woorden hoorde ik heel duidelijk in mijn hart. Ik hoorde: jij bent mijn dochter. Wees niet bang. Ik zal je redden uit deze situatie. Ik ben dezelfde God die je heeft geholpen toen je 11 jaar oud was. Het maakte me heel erg blij en ik kreeg een diepe kalmte en onbeschrijfelijke vrede in mijn hart. Later die dag, toen ik weer thuis kwam, kreeg ik een telefoontje. Diezelfde man belde weer. Hij klonk in paniek en vroeg me: wat ben je aan het doen? Ik antwoordde: wat zou ik kunnen doen? Ik zit in een hopeloze situatie. Hij antwoordde: stop, want je bent met bovennatuurlijke krachten bezig. Dat voel ik. En ik smeek je om daar direct mee te stoppen. En toen vervolgde hij: ik was met een waarzegger in gesprek en telkens als we jouw naam noemden bij het uitspreken van een vloek, toen werden we aangevallen. Het voelde of dat de hele ruimte waar we waren begon te trillen en te beven. Hij bood zijn excuses aan en beloofde: ik zal je naam nooit meer bij de waarzegger noemen, maar stop alsjeblieft met datgene waarmee je bezig bent. Ik zal je echt nooit meer lastigvallen. En dat is ook zo, dat heeft hij daarna ook niet meer gedaan. Aan het einde van het telefoongesprek zei ik nog tegen hem: ik heb dit niet gedaan, het is de God tot wie ik bid. Hij heeft voor mij deze strijd gestreden. Ja, Dirk, een ongelooflijk verhaal. Weer die kracht van bidden en vasten. Ja, hoe komt het op jou over zo'n verhaal?
Ja, dat God voor je strijdt. Ja, echt heel mooi. Om dit uit haar mond te horen. Ze is gedoopt toen in diezelfde periode. En heeft een soort catechese gevolgd bij die zendeling. En heeft toen een besluit genomen: ik wil ongelooflijk graag zendelingen worden. En dat is ook waarom ik haar ontmoette. Op de Bijbelschool waar ze opgeleid wordt tot evangelisten, tot zendelingen. Ze zegt: als ik straks klaar ben over 2 jaar, dan ga ik het liefst terug naar mijn eigen geboortedorp.
Ja, even naar dit verhaal wel. Hè, want er worden een aantal dingen toch wel gezegd waar misschien mensen niet van luisteren. Ja, wat gebeurt er allemaal? Zo'n moslimman die daar naar een waarzegger gaat. Daar worden vloeken uitgesproken. Die ruimte gaat trillen. Dan gebeuren er allemaal wel hele rare dingen.
Ja, het is eigenlijk niets anders dan wat we ook heel vaak tegenkomen in de Bijbel. Bij de frontlinies van het evangelie, waar we heel duidelijk die geestelijke strijd zien. De strijd, zoals we dat ook lezen in de hemelse gewesten, de bovennatuurlijke strijd, waar de boze probeert mensen zeg maar tot zich te trekken, maar waar God ook laat zien van: ik sta hierboven.
Ja, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de macht en krachten in de hemelse gewesten, Efeze 6.
Ja. Ja,
ongelooflijk, ja. Hè, hoe machtig en krachtig zich dat laat zien.
Ja, en eerst heel subtiel. Hè? Eerst komt dat een beetje om de hoek door een man die aan de deur klopt en met haar wil trouwen. Dat is het eerste wat je ziet. Maar met dat zij gaat bidden en vasten, komt er eigenlijk een zeg maar, dat is nog maar het topje van de ijsberg. Want dan komt er een hele geestelijke macht erachter weer zichtbaar.
Ja.
Maar wat ik ook heel bemoedigend vind aan wat zij vertelt, hè, is dat God hier degene is die strijdt en dat hij alle macht heeft. Zelfs zoveel dat die man belt en zegt: joh, je moet hiermee stoppen, want hier kan ik niet tegenop.
Ja. En telkens ook rond het vasten en bidden, hè? Of direct na. Ja. Want de eerste keer toen ze 11 was, vertelde je ook precies na 3 dagen kwam die man, stond hij op de stoep. En nu ook weer rond het vasten, dat die man ook weer ervaart dat er krachten zijn die hem tegenwerken.
Je zou bijna zeggen we kunnen er echt iets aan doen. Ja en nee. Hè, wat voor mij een hele mooie les hieruit was, is van wat Jezus ook zegt: mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Als jij dus laat zien van ik heb lege handen, ik ben compleet afhankelijk van u, dan dat God ook zich ook echt laat zien. En dat hij laat zien dat hij dus juist in jouw zwakheid, dat hij dan machtig is.
Ja, dat hij machtig is, ja. Ja, ik zit nog inderdaad over dat vaste te denken. Jij noemde net al eerder die tekst van deze ga niet uit dan door bidden en vasten.
Ja, dat heeft Jezus natuurlijk zelf gezegd.
Jezus zelf gezegd. Dus ergens zit er een mysterie in het vaste, wat eigenlijk in dit verhaal ook naar boven komt.
Absoluut.
En als je als luisteraar daar meer over wil weten, we hebben een e-boekje geschreven over bidden en vasten, vooral vasten. Dus als je benieuwd bent, hoe zit dat eigenlijk met vasten? Kan ik dat ook doen? Hoe werkt dat precies?
Wat zegt de Bijbel daarover?
Nou, dan verwijs ik je graag naar dat e-boekje op www.stok-vasten. En in de show notes komt ook een link.
Nou, Dirk Vink, dankjewel voor het delen van deze bemoedigende en inspirerende verhalen.
Heel graag gedaan.
Dan zijn we nu aangekomen bij het reflectiemoment. En dat is een moment van rust aan het eind van deze podcast. Waarin we het onderwerp dicht bij jou willen brengen. En je hoorde vandaag verhalen uit Pakistan. Je hoorde hoe christenen uit Jaramwala nog steeds angstig zijn en worstelen met vergeving. Je hoorde hoe ex-moslims soms eenzaam zijn. En je hoorde ook hoe Nisa de kracht van God ervaarde. Neem nu de tijd om te bidden voor de christenen in Pakistan. Bid dat God heel dicht bij hen is en zichzelf aan hen openbaart.
Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering van podcast De Stem en ook bedankt voor jouw gebed.
Ja, over een paar weken zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Vond je dit nou een fijne aflevering? Geniet je van podcast De Stem? Geef ons dan een review, bijvoorbeeld door 5 sterren te geven. 4 mag ook, want dan worden we gewoon een stuk beter gevonden.
Graag tot de volgende keer.